luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen allemaal. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Gabriel Beltrouw. Ik ben met Esmee Beltrouw getrouwd en we hebben het voorrecht om al 4 jaar lang deel te mogen maken uit deze prachtige gemeente. We zijn God echt heel erg dankbaar voor wat hij allemaal in ons leven aan het doen is. En gisteren reden we terug van de jongvolwassenen naar huis en in de auto hadden we erover hoe erg wij ons gedragen voelden de afgelopen 2 weken door al de gebeden van jullie. Dus we zijn jullie daar ook heel erg dankbaar voor. We hebben echt gemerkt hoe God echt genadig is, hoe goed hij is, hoe liefdevol hij is. En alle eer en glorie aan hem toe. Amen? Amen. Laten we bidden. Heere God van de hemel, hoe groot bent u, hoe geweldig bent u. Wat een liefde hebt u naar ons toe. En we kunnen u alleen maar voor prijzen dat u een God die zo machtig bent, een God die zo boven alles staat, buiten de tijd, iets wat wij nog steeds niet kunnen beseffen, dat u naar ons omkijkt, dat u een relatie met ons aan wilt. Ik wil jullie echt prijzen voor wie u bent, voor het liefdevolle vader die u bent. En ja, dank u voor alles. In Jezus' naam. Amen. Rafael was 1 maand oud toen Esmee en ik voor het eerst bij hem op kraambezoek gingen. En ik heb het voorrecht gehad om meer dan 2 uur lang dat pasgeboren kind op schoot te hebben. Na 1 maand konden de ouders eigenlijk al alles vertellen over hun geliefde kind. Hoe lang hij deed over het eten, hoe lang hij deed over het slapen, wat hij fijn vond, wat hij niet fijn vond, bepaalde huilpatronen. Maar er waren 2 dingen die mij het meest zijn bijgebleven. De eerste was hoe vaak dat kleine mannetje moest eten op een dag. Ik zou willen als Braziliaan dat ik ook 6 keer per dag een picanha naar binnen kon werken. Dus dat verbaasde me heel erg. Maar vooral ook wat een verlangen hij had naar voedsel. Toen kleine Rafael begon te huilen omdat hij honger had, hoefde zijn moeder alleen met 1 vinger dichtbij te komen. En dat kleine mannetje met al zijn kracht strekte zich uit om naar de vinger te happen van zijn moeder. Wat een verlangen had hij naar voedsel. In dezelfde periode was ik bezig met de volgende tekst. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Uit 1 Petrus hoofdstuk 2. En ik vroeg mezelf af, waar verlang ik naar? Heb ik nog steeds zo'n verlangen naar Gods woord? En de tieners en 16-plussers, hebben zij ook nog steeds zo'n verlangen naar de Bijbel? Mijn lieve broers en zussen, hebben wij allemaal nog zo'n verlangen voor de Bijbel, net als Rafael verlangen had naar voedsel? Dus ik wil met jullie vandaag kijken naar de eerste brief van Petrus. En in vers 1 kunnen we lezen dat hij zijn brief heeft geschreven naar vreemdelingen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, wat vandaag de dag de huidige Turkije is. In die tijd werden christenen vervolgd in de vorm van verbaal geweld of discriminatie, iets wat we vandaag de dag ook steeds meer gaan zien. En Petrus kan heel goed met ons identificeren, want hij wist wat het was om bedreigd te worden. Hij wist wat het was om veroordeeld te worden, om geslagen te worden en om gevangen genomen te worden. Maar bovenal wist Petrus wat het nodig was om te volharden. Om niet bedroefd te raken. Om niet zijn geloof en hoop te verliezen. En wanneer hij door dit alles heen ging, wist hij wat het nodig was om de Heer te blijven gehoorzamen. Gelijk in hoofdstuk 1 zien we dat hij ons wijst op de levende hoop. Namelijk Jezus Christus en onze erfenis in de hemel. In vers 1 gebruikt hij niet voor niks het woord vreemdelingen. Want ons ware huis is in de hemel, niet hier op aarde. Wij moeten naar de hemel verlangen. want de tijd die wij hier op aarde besteden is van korte duur. Door heel hoofdstuk 1 lezen we dat Petrus niet gericht was op zaken van deze wereld. Hij was niet gericht op zijn plannen. Hij was niet gericht op zijn agenda, op hoe dingen precies gedaan moesten worden, maar, of op zijn ambities, maar hij was gericht op 3 feiten. 3 pilaren waarop zijn geloof gefundeerd kon staan. En juist hierop kon zijn geloof leven en groeien. We zien van vers 13 tot en met vers 16 dat hij gericht was op Gods woord. Hij was gericht op de belofte die God aan ons gegeven heeft. Als tweede zien we van vers 17 tot en met vers 19 van hoofdstuk 1 dat hij gericht was op Jezus' werk aan het kruis. En van vers 20 tot en met vers 23 lezen we dat hij gericht was op de wederopstanding van Jezus. Tijdens een jeugdavond met de 16-plussers hebben we dit geïllustreerd met het volgende plaatje. En als we hier naar kijken, kunnen we zien dat de grond van ons geloof onwankelbaar zou moeten zijn. Want het is gebaseerd op deze 3 feiten. Het zijn feiten. De 3 V's, zoals we dat noemden. Jezus' woord, Jezus' werk en Jezus' wederopstanding. Iets waar we constant naar terug mogen grijpen wanneer we wankelen. Bedankt, Gerry. In het stuk van vandaag wil ik hier verder mee gaan, vanaf vers 24, waar Petrus als eerste vergelijking geeft tussen de wereld en tussen het woord en de wereld. En vervolgens roept hij ons op tot 3 dingen. Dus laten we samen lezen. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 24. En we gaan lezen tot en met vers 5 van hoofdstuk 2. 1 Petrus 1, vers 24. Daar staat: want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, en kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Laten we bidden. Heere God van de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het werk van Jezus aan het kruis, voor zijn wederopstanding. Dat door Jezus' bloed wij tot u mogen komen. Ik wil vragen of u onze harten wilt open doen vandaag voor uw woord. Dat we uw woord mogen aannemen en zo steeds meer op u mogen lijken. Dat alles wat we misschien mee hebben genomen van afgelopen week, dat we dat bij u neer mogen leggen en echt gefocust mogen zijn op u. Spreek door uw woord, dat het niet mijn woorden mag zijn, maar dat het echt uw woord mag zijn. In Jezus' naam. Amen. In de eerste 2 verzen zien we een contrast tussen Gods woord en 2 dingen. Namelijk het vlees en de heerlijkheid van de mens. Voordat we naar het contrast kunnen kijken, is het goed als we kijken, wat wordt er nou bedoeld met het vlees? Wat wordt er nou bedoeld met de heerlijkheid van de mens? Daarvoor moeten we naar Jesaja 40 gaan. Want Petrus citeert hier Jesaja 40, vers 6 tot en met vers 8. Jesaja 40, vers 6 tot en met vers 8. Daar staat: een stem zegt, roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Vers 7 van Jesaja 40 maakt heel erg duidelijk dat gras, wat het vlees met vlees wordt vergeleken, het de volk is, de mensen. En Bijbelcommentator Adam Clark zegt het volgende over dit vers: aardse zaden, aardse vruchten en aardse werken. En wat hij hiermee bedoelt zijn eigenlijk wereldse dingen waar we tijd en moeite in investeren. Om het te planten, om het te onderhouden en om het uiteindelijk te oogsten. Want wij in onze natuurlijke staat als mens, we worden vergeleken met gras. En wanneer we de hoogtepunt van ons leven hebben bereikt, wanneer we alles nemen waar we trots op kunnen zijn, is het ons rijkdom. Is ons droomhuis waar we heel lang voor gespaard hebben. Onze status en carrière, onze talenten, schoonheid, kennis en glorie. Wanneer we de erfenis van onze kinderen ook meenemen. Wanneer we alles pakken waar we onze identiteit kunnen vinden buiten Christus. Dan zijn we als een bloem in het gras. Dat is wat vergeleken wordt met de heerlijkheid van de mens. En wat zegt de Bijbel erover? Het gras verdort, het leven van de mens is vluchtig, gaat snel voorbij. En alles wat we gebouwd hebben, alles waar we trots op kunnen zijn, bloem in het gras, dat vergaat. Dit klinkt wellicht zo verdrietig, klinkt wellicht zo hopeloos. En ik denk dat als je misschien zo voelt, en ik denk dat in het algemeen is het goed als we onszelf afvragen, waar ligt mijn focus op? Waar zet ik me ervoor in? Waar verlang ik naar? Want wij als christenen zijn juist uit een onvergankelijke zaad wedergeboren. Iets wat niet vergaat. En de volgende vers van 1 Petrus zou ons juist blij moeten maken. Zou juist ons hoop moeten geven en een standvastigheid net als Petrus. Want als we gaan lezen in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 25, daar staat: maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ik vind dat Jesaja het nog mooier verwoordt. Want Jesaja zegt: het woord van onze God bestaat voor eeuwen. Hij is onze God. Hij is onze Abba, onze lieve Vader. En zijn woord is een pilaar waar ons geloof op mag staan. Dat is iets dat voor eeuwig is. Het is onwankelbaar, het staat buiten de tijd. Het is permanent, zijn schoonheid en zijn waarde vervagen niet. Het is niet afhankelijk van omstandigheden. En zijn woord houdt stand tot in eeuwigheid. Dit is het fundament waar we op mogen bouwen. Samen met het evangelie. Jezus' bloed aan het kruis. En in hoofdstuk 1 wordt Jezus' bloed vergeleken met goud. En als scheikundige, toen ik dit las, ging mijn wetenschappelijk hart sneller kloppen. Want God heeft niet voor niets ons wetenschap gegeven. Hij heeft ons wetenschap gegeven zodat we kunnen zien hoe groot hij is. Hoe perfect hij is, hoe volmaakt hij is. Want als we naar goud gaan kijken, is goud een metaal heel mooi van kleur. En het kan extreem hitte en extreme druk weerstaan zonder dat het zijn waarde verliest. Wanneer goud smelt, ondergaat het geen scheikundige verandering. Zijn eigenschappen blijven dezelfde. Wanneer het onder immense druk ligt, verandert het niet. En we hebben hier over heel de Mount Everest pakken en op een blokje goud zetten. Zoveel druk kan het aan. En ons fundament in Gods woord, ons fundament in Jezus Christus, is veel sterker dan dat. Hoe fantastisch is het dat? Hoe fantastisch is dat wij ons fundament hierop mogen bouwen en hier verder op mogen groeien? Verlang jij naar Gods woord? Is Gods woord voor jou kostbaarder dan goud? En nu het fundament gelegd is, gaat Petrus door. Hij roept ons op tot drie dingen. Als eerst roept hij ons op om vijf dingen juist af te leggen. Vervolgens roept hij ons op om naar Gods woord te gaan verlangen. En als laatst roept hij ons op om naar Jezus te gaan. Dus laten we lezen de eerste oproep, vers 1 van hoofdstuk 2. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Als eerst roept Petrus ons op om actief dingen af te leggen. En Bijbelcommentator Albert Barnes zegt het volgende over het woord afleggen. De toespeling is op het afleggen van kleding. En de betekenis is dat wij deze dingen volledig moeten afleggen. Dat wil zeggen dat wij ze niet langer behoren te doen. En dit vereist een actieve houding van ons. Petrus noemt vervolgens 5 dingen waar we afstand van zouden moeten nemen. En Petrus heeft hier over daden, maar hij wist dat wanneer we afstand van deze dingen willen nemen, dat het eerst in ons hart moet beginnen. Het moet eerst beginnen bij een hartsverandering. En als eerst noemt hij alle slechtheid. En hier wordt inderdaad alle vormen van slechtheid bedoeld. En we kunnen gelijk iemand voor ons zien die heel bozig is, die allemaal vandalisme pleegt of doet. En misschien een terrorist kunnen we zelfs voor ons zien. Maar slechtheid begint in het hart en komt juist tot uiting in daden. Het speelt vooral af in je hart. Het is iets waar we naar kunnen verlangen. Dus het is goed als je jezelf afvraagt, waar verlang ik naar? Vervolgens gaat Petrus door met het woord bedrog. Wat betekent alle vormen van valsheid? En we denken gelijk aan liegen. Maar valsheid is ook stil blijven en expres niet de waarheid vertellen. Valsheid is ook listen bedenken waar anderen in kunnen vallen. En wanneer ons hart daarnaar verlangt, naar zulke soort dingen, dan weerspiegelen we de essentie van de duivel. Klinkt heel heftig, maar de Bijbel zegt het volgende erover in Johannes 8, vers 24. Johannes 8, 24 maakt heel erg duidelijk dat wanneer wij liegen, wij doen wat de duivel ook doet. Namelijk, Johannes 8, vers 44. U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Wanneer wij liegen, doen we precies wat de duivel doet. En dezelfde Johannes die dit heeft opgeschreven, zegt later in zijn eerste brief dat als kinderen van God moeten we juist zijn essentie weerspiegelen. En God is licht, God is waarheid. Wij als christenen moeten juist in licht wandelen en in de waarheid wandelen. En wanneer we doen alsof we in de waarheid wandelen, wanneer we waarheid spreken zonder een oprecht hart te hebben, dan zijn we bezig met huichelarij. En dat is het derde woord wat Petrus noemt. Huichelarij is schijnheiligheid. Dat is jezelf anders voordoen dan wat je werkelijk bent. En Jezus zegt het volgende tegen de fariseeën over hun huichelarij. In Matteüs 23, vers 27 en 28. Matteüs 23, vers 27 en 28. Daar zegt Jezus het volgende. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. Wanneer wij schijnheilig doen, wanneer we onszelf anders doen dan wat we werkelijk zijn, dan zijn we als een graf. Heel mooi van buiten. Heel mooi grafsteen, kunnen allerlei mooie bloemen liggen. Maar wanneer we naar binnen gaan kijken, dan is er alleen maar dood te vinden. En dit moeten wij als christenen afleggen. Dus vraag jezelf af, waar doe je je anders voor dan wat je werkelijk bent? Volgende woord is afgunst. Wat betekent haat tegenover anderen vanwege een eigenschap of gave die zij hebben, of iets wat zij bezitten dat wij missen. En diep in ons hart is afgunst ondankbaarheid tegenover God. Het is ondankbaarheid voor wat hij al aan ons heeft gegeven. Het is denken beter te weten. Alsof je denkt, als u dit aan mij geeft, dan zal ik pas blij zijn. Dat is denken dat je rechten hebt tegenover God. En dat is ondankbaarheid. Als ik een mooi huis heb, dan zou ik pas tijd hebben voor de kerk en voor mijn gezin. Pas wanneer alles gaat zoals ik wil, mijn werk, hoe de kerk geleid wordt, de preken die er worden gegeven, hoe mijn kinderopvoeding gaat, dan zou ik pas tijd hebben om de Bijbel te kunnen lezen. Zulke soort zinnen laten zien waar je hart werkelijk naar verlangt. Verlang je zo erg naar iets dat je er zelfs voor wilt zondigen? Als laatst noemt Petrus kwaadsprekerij. En in 2 Korinthe 12 wordt in het Engels dit woord vertaald als rugbijten, backbiting. En dat betekent dat je achter iemands rug slecht gaat praten over diegene. En wij als christenen, vooral in de kerk, moeten dit afleggen. We moeten niet kwaad gaan zitten spreken over elkaar achter elkaars rug. En wanneer we door heel de Bijbel gaan kijken, dan lezen we dat we juist afstand moeten nemen van zonde. En oprecht moeten gaan leven met een openheid als kinderen. Wij als christenen moeten accepteren dat wij allemaal een vorm van zonde in ons hart hebben. We hebben allemaal een vorm van slechtheid, van bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij in ons leven. En ons diepste verlangen is juist om dat te gaan koesteren. Is om dat vast te gaan zitten houden in plaats van aan Gods voeten te brengen. Het is heel erg van belang dat we afstand nemen van onze zonde. Zodat ons de hart of de grond van ons hart vruchtbaar wordt voor de zaden die God wil planten. En daarvoor hebben we Gods woord nodig. Het is dan belangrijk dat we niet alleen Gods woord gaan lezen, maar dat we het ook gaan toepassen. Professor Dr. Hendricks, of bijbelleraar Dr. Hendricks, zegt het volgende in zijn boek Living by the Book. To know and not to do is not to know at all. Het weten, maar het niet doen. Het weten en het niet toepassen is het helemaal niet weten. In zijn boek Living by the Book heeft hij 5 dingen aan die wij doen in plaats van Gods woord toepassen. En ik wil kort al die 5 punten met jullie langsgaan. De eerste vervanging die hij noemt is toepassen, vervangen voor kennis. We lezen de Bijbel. We luisteren naar preken. Misschien zelfs naar christelijke podcasts. Maar we zetten het niet in de praktijk. Want het is veel makkelijker om kennis op te slaan in plaats van echt in ons leven toe te passen. Toepassen, vervangen voor kennis. Vervolgens noemt hij als tweede innerlijke verandering vervangen voor oppervlakkigheid. Innerlijke verandering vervangen voor oppervlakkigheid. En wat bedoelt hij nou? Hij bedoelt dat we het al toepassen. In gebieden van ons leven waar we het al toepassen. Maar in nieuwe gebieden van ons leven waar we juist met zonde strijden, waar we juist moeite hebben met zonde, passen we het niet toe. Een voorbeeld, we zijn heel geduldig op werk. We zijn geduldig met onze baas, met onze werknemers en met onze collega's. Maar wanneer we thuiskomen, is opeens de geduld op. Hebben we geen geduld met onze kinderen, hebben we geen geduld met onze vrouw of man. Dit is een innerlijke verandering vervangen voor oppervlakkigheid. Als derde noemt hij bekeren vervangen voor rationaliseren. Klinkt heel moeilijk, maar wat hij bedoelt is dat we onze zonde goed gaan praten. Ik heb zo'n zware week achter de rug, dus ik had geen tijd om de Bijbel te lezen deze week. Een mooi huis is echt heel erg belangrijk, dus ik heb geen tijd voor mijn gezin. Een georganiseerde agenda is heel belangrijk voor de opvoeding van mijn kinderen, dus ik heb geen tijd voor spontane fellowship, ik heb geen tijd voor andere activiteiten van de kerk. Ik was vroeger ook zo. Dus ik hoef mijn kinderen niet te vermanen, want dat komt wel goed. Dit is bekeren, vervangen voor rationaliseren. Als vierde noemt hij bekering vervangen voor emotie. En dat is dat we heel emotioneel reageren wanneer we geconfronteerd worden met de Bijbel. Maar er is in essentie geen verandering. En er is niets mis mee met emotioneel reageren op de Bijbel. Er is niets mis mee om emotioneel te reageren wanneer je geconfronteerd wordt met je zonde. Maar als het daarbij blijft, dan is het voor niets geweest. We huilen omdat we tegen iemand gelogen hebben, maar vervolgens gaan we weer weg en liegen we nog een keer. Dat is bekering vervangen voor een emotionele uiting. En als laatste noemt hij transformatie voor communicatie. Hij zegt dan, we talk the talk, but we don't walk the walk. We praten heel overtuigend over de Bijbel. We kunnen allerlei verschillende Bijbelteksten erbij halen en iedereen overtuigen dat wij begrijpen wat onze zonden zijn. Maar van binnen is er geen verandering. Van binnen is er geen bekering. Dat is transformatie vervangen voor communicatie. En lieve broer, lieve zus, zolang je je niet bekeert, zal je hart hard zijn voor Gods woorden. En neem het van mij aan. Ik heb meer dan 10 jaar lang de Bijbel gelezen. Meer dan 10 jaar lang trouw mijn stille tijd gehouden. Maar elke keer wanneer ik geconfronteerd werd met mijn zonde, verving ik bekering voor communicatie. Mooi praten. Verving ik echte bekering voor heel emotioneel zijn. Ik heb 10 jaar lang de Bijbel gelezen, maar ik heb alles opgeslagen als kennis, terwijl mijn hart als steen was voor de Heer. Pas nadat ik mijn zonde had beleden en me ervan had bekeerd, ging de tweede oproep van Petrus echt in mijn hart leven. Dus laten we die tweede oproep samen lezen. 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 2. Daar staat, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Wanneer we afstand nemen van onze zonden, dan kunnen we echt de Bijbel gaan verlangen. En dat is niet zomaar een verlangen, dat is een onbedwingbaar sterk verlangen. Net als een pasgeboren kind. Net als kleine Rafael, die al zo klein met al zijn kracht zich uitstrekte naar zijn moeder. En er was niemand die hem tegen kon houden. Het was impulsief. En dat deed hij niet 1 keer per dag en dacht, ja, het is goed zo. Nee, hij doet dat continu. Omdat hij dat continu nodig heeft. Hij verlangt daar continu naar. En wij als christenen moeten ook zo continu naar Gods woord verlangen. De Bijbel vergelijkt zichzelf met zuivere melk. En net als melk voeding is voor een baby zodat hij mag opgroeien, is de Bijbel voeding voor ons als christenen. De Bijbel induiken is fellowship hebben met God. Verlang jij naar fellowship hebben met de Allerhoogste Heer? Dat is zo geweldig. Het verlangen naar Gods woord behoort het diepste verlangen in ons hart te zijn als christenen. In de kern van veel problemen van velen van ons, inclusief mijzelf, is het gebrek aan een vurige verlangen naar zijn woord. David Cusick zegt het volgende hierover. Het ontbreken van het verlangen naar de zuivere melk van het woord is de oorzaak van zoveel problemen, zowel in het individuele leven van christenen als in gemeenten. Wij als christenen willen heel graag sterk staan in ons geloof. We willen heel graag sterk staan wanneer verleiding komt, wanneer we moeilijkheden tegenkomen in de wereld. Maar wanneer we oprecht naar ons hart gaan kijken, dan willen we geen afstand doen van alle slechtheid, van alle bedrog, van huichelarij, van afgunst en kwaadsprekerij. We willen geen afstand doen van de zonde die diep in ons hart geworteld is. En dan oprecht naar zijn woord gaan verlangen. Begrijp me niet verkeerd. Betekent niet dat je stille tijd niet houdt. Betekent niet dat je niet trouw elke week hier naartoe komt. Maar wanneer je overdag voor een keuze komt te staan, dan kiezen we toch heel makkelijk voor een ander boekje. Kiezen we toch heel makkelijk voor een serie of voor een podcast. Voor een YouTube filmpje of voor de sportschool. Of ergens anders waar we denken ons rust in te vinden. We kunnen onszelf voor de gek houden en zeggen dat we geen Bijbel nodig hebben. Want ik ben toch al bezig met een geestelijk boekje lezen. Ik luister door de week toch al naar preken of naar christelijke podcasts. En er is niets verkeerds mee met zulke soort dingen. Maar de Bijbel is het enige zuivere voedsel die wij kunnen consumeren als christenen. Dat is niet vervangbaar. Een christelijk boekje, een preek, een geestelijke podcast is toch een beetje als water bij de melk doen. Als we daar meer naar verlangen dan we naar Gods woord verlangen. Het belemmert ons groei als christenen. Want een sterk, onbedwingbaar verlangen heeft als doel dat wij als christenen mogen groeien. En dat we net als Petrus sterk mogen staan in ons geloof. En net als bij een baby is voor ons als christenen opgroeien ook een proces. En dat vereist dat we dagelijks de Bijbel nodig hebben. Dat we dan kunnen groeien, individueel, maar ook als kerk. De Braziliaanse pastor Marcelo Berti zei het volgende in een van zijn preken. Dat wie thuis niet investeert in zijn persoonlijke relatie en groei met Christus, ook binnen de gemeente niet werkelijk kan bijdragen aan haar geestelijke opbouw. Dus wie thuis niet investeert in zijn relatie met Christus, kan ook binnen de gemeente niet investeren aan de geestelijke opbouw van de gemeente. Dus ga bij jezelf na. Kom je trouw naar de bidstond, maar is jouw gebedsleven één op één met Christus een droogte? Heb je heel graag fellowship met elkaar, maar wil je geen fellowship hebben met Christus door in zijn woord te duiken? Luister je heel graag naar een preek, naar een podcast, maar verlang je niet naar de Bijbel? Investeren in de gemeente lukt niet als je ook niet in jouw relatie met hem investeert. Verlang jij naar een diepere relatie met de Heer? Want wij als christenen hebben een extra grote verantwoordelijkheid om te investeren in onze persoonlijke relatie met hem. En zo ook in de kerk. Want als we vers 3 gaan lezen van 1 Petrus, hoofdstuk 2, dan staat er, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Hier staat het, als we geproefd hebben dat God goed is, dan hebben we een extra grote reden om juist naar zijn woord te gaan verlangen. Het is dan geen moetje. Het is dan geen punt op je afvinklijstje. Maar het komt uit een diepste verlangen om weer zijn liefde en goedheid te ervaren door de Bijbel heen. Verlang jij om te proeven naar om die goedheid en die liefde te proeven. Want als we dit gaan proeven, dan gaan we zien dat de wereld tijdelijk is. Dat de wereld vergaat. Dat het wereld als een gras is en een bloem in het gras. Dan gaan we al onze zonden afleggen en naar Gods woord verlangen. Niet omdat het moet, maar omdat we hem in ons leven willen ervaren. Dat is geloven. In Psalm 119, 103 zegt dat wanneer wij dit doen, zijn woorden zoeter zullen zijn dan honing. En daarom roept Petrus ons als laatste op in vers 4. En kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Petrus roept ons als laatst op om naar Jezus te gaan. Hij die verdrukking heeft meegemaakt. En niet alleen heeft meegemaakt, heeft het ook doorstaan. Hij die zoveel van je houdt dat hij zijn leven voor jou gegeven heeft. Hij die precies weet waar je doorheen gaat. Hij die precies weet waar je hart naar verlangt. Dus als je nog niet in hem gelooft, is het vandaag de dag om je leven aan hem over te geven. Want hij belooft dat hij je vrij zal maken. Dus geef jezelf over aan hem. God roept ons op om een persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan. Verwerp hem niet zoals veel andere mensen dat gedaan hebben. Hij is ons fundament. Hij is het fundament van ons geloof. En wanneer we uiteindelijk bij Jezus komen en zijn woorden gaan aannemen en Gods woorden gaan aannemen, vers 5, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dan gaat ons geloof pas echt leven. Dan kunnen we door hem gebruikt worden in zijn werk. Dan kunnen we door hem gebruikt worden in zijn kerk. En bovenal, wij worden gelijkvormig gemaakt aan hem. Hoe fantastisch is dat? Hij wil met ons bouwen aan zijn huis. En ons taak is dat we geestelijke offers brengen die welgevallig zijn voor God. En de grootste offer die we hem kunnen brengen staat in Romeinen 12, vers 1. Heel bekend vers, Romeinen 12, vers 1. Daar staat: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dit betekent dat je aan jezelf gaat sterven. En wat betekent dat nou, dat je aan jezelf gaat sterven? Dat is dat je niet meer bepaalt wat je doet. Je bepaalt niet meer hoe dingen gedaan moeten worden. Je bepaalt niet meer je agenda, je bepaalt niet meer je mening, je bepaalt niet meer jouw diepste verlangen. Maar je brengt dit alles, breng je bij de Heer. En dan ga je zuiver leven. En dan ga je in gehoorzaamheid Gods woord verlangen. Wat we hebben gelezen in vers 1 en vers 2. Want hij wil niet primair jouw woorden. Hij wil niet primair jouw daden. Maar hij wil vooral jouw hart. Hij wil dat jouw diepste verlangen hemzelf wordt. Hij wil dat hij jouw diepste verlangen wordt. En dit is wat betekent om werkelijk christen te zijn. Hij wil jouw carrière. Net als Matthäus. Hij wil jouw geld en jouw hebzucht, net als Zacchaeus. Hij wil jouw kennis, jouw status en jouw reputatie, net als Paulus. Hij wil jouw planning, jouw ideeën van hoe dingen thuis horen te gaan, net als Martha. Hij wil jouw schaamte en jouw verleden, net als Maria Magdalena. En hij wil jouw arrogantie en jouw hoogmoed, net als Petrus. Allemaal mensen die echt zijn gaan leven en groeien in hun geloof toen ze hun diepste verlangen bij de Heer brachten. En met een sterk verlangen Gods woord zijn gaan najagen. En de Bijbel roept ons op om hun voorbeeld na te gaan volgen. Om waarde te gaan vinden in Gods woord en niet in de dingen van deze wereld. Dat we van onze zonde gaan bekeren. Dat we onze zonde belijden en ons ervan gaan bekeren en God en Jezus gaan verlangen. Dan zullen we pas een levend geloof hebben. En ik wil afsluiten met de volgende tekst. En de volgende tekst roept ons op om de voorbeeld na te volgen van geestelijke mensen in de Bijbel. De volgende tekst roept ons op om onze zonden af te leggen en om naar Jezus te gaan en zijn woord te gaan verlangen. Hebreeën 12, vers 1. En 2. Hebreeën 12 vers 1 en 2 zegt: wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Want dat is wat de zonde doet. Het verstrikt ons geloof. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dus waar verlang jij naar? Lieve jeugd, lieve tieners, lieve 16-plussers, maar ook de rest van de gemeente. Dit is mijn wens voor jullie. Dat jullie al op een jonge leeftijd gaan leren dit toepassen. Dat jullie gaan leren om jullie zonde te belijden en niet eromheen te gaan zitten draaien, net als ik dat 10 jaar lang gedaan heb. Dat jullie gaan leren om sterk naar Gods woord te verlangen. Want dan pas zullen jullie echt en echt gaan leven. Dan zullen jullie veel sterker in jullie geloof staan. Maar bovenal, jullie zullen een welgevallig offer zijn voor God. Een offer die God blij maakt. Wat fantastisch. Hoe geweldig. Laten we bidden. Heere God van de hemel. Hoe geweldig bent u. Hoe fantastisch bent u. Hoe liefdevol bent u dat u altijd weer ons opnieuw roept om bij u te komen. Om onze zonden af te leggen en om voor u te gaan leven. U weet wat er in ons hart afspeelt. U weet waar we ten diepste naar verlangen. En ik vraag u of u dat openbaar wil maken. Dat we met onze verlangens bij u mogen komen. En ons van onze zonden kunnen bekeren. En zodat we meer naar u mogen verlangen, zodat we meer naar uw woord mogen verlangen. En net als Jezus ook gemaakt zullen worden naar levende stenen. Ik dank u voor uw geduld dat u met ons hebt. Ik dank u voor uw liefde die nooit opraakt. Help ons om steeds meer op u te gaan lijken. Vorm ons, zodat we steeds meer op u gaan lijken. Dank u wel voor de liefdevolle vader die u bent. In Jezus' naam. Amen.
I can tell you right now, it's gonna be alright.